Kerkraad heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. En de schriftlezing is deze dienst uit 1 Petrus 1. Er zijn nog de volgende afkondigingen. De kerkdiensten volgende week zondag 1 september om 9:30 ochtends op dominee Van der Wind voor te gaan. En dan is er voorbereiding van het heiligavondmaal. En s'avonds om 6:30 dominee Van Zetten. De collecte van vanavond, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Volgende week is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Ontmoeting. De voorzang is Psalm 140, vers 1. O Heer, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 135, de versen 2 en 12. En met de catechismus beleiden we dat het de enige en rijke troost is om het eigendom van de Heer Jezus Christus te zijn. Deze psalm zingt ervan dat de Heere Israël zich ten eigendom heeft geschikt. We zingen van deze psalm 135, de versen 2 en 12. geloofsbelijdenis gaan we zingen van Psalm 2, het laatste vers, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2, vers 7. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, door belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Machtige God, trouwe Heere, Vader van onze Heer Jezus Christus, wil ook deze avond uw grote naam erkennen, u die God bent, u die ons het leven schonk, u bent die God die in uw trouw en geduld deze wereld draagt en voor uw kerk zorgt en het evangelie laat klinken onder de volken. En ook hier, daar danken wij u voor. En we bidden dat u ook vanavond, wanneer we de Bijbel openen en daaruit lezen, en wanneer we zo de bediening van het woord mogen ontvangen, dat u daar ook zelf met uw Heilige Geest in meekomt. U bent immers die God die spreekt, die zondaren roept. En uw woord is een krachtig woord, een woord dat leven wekt, geestelijk leven, waardoor we getrokken mogen worden. En dat mensen de Heer Jezus Christus ook nodig krijgen. En lief krijgen met heel hun hart. En bereid worden om hem te dienen. En we bidden dat u zo ook in onze harten werkt. En dat u ons ook onderwijst. Opdat we mogen toenemen in de genade en de kennis van Christus. Opdat we ook leven bij die troost die u geeft in het woord. Dat we u mogen navolgen. Dat we ook de hoop mogen uitdragen in de wereld waarin we leven. En daar bidden we ook om, Heere, dat u zo met uw Heilige Geest in onze harten wekt. Dat we zelf die levende hoop mogen kennen, gebouwd op uw woord en belofte, gewerkt door uw Heilige Geest. maar dat we ook zo in de wereld staan dat dat een getuigenis geeft van de hoop, verwachting. Leven in tijden waarin mensen zoveel hebben, in ieder geval in het Westen, in ons land, in onze omgeving, dat we overvloed hebben en allerlei mogelijkheden. En toch is er ook veel eenzaamheid. En zijn mensen zoekend? Of zijn ze bevreesd? Wij bidden van u dat u ook in zulke omstandigheden uzelf bekend maakt en laat zien dat u de God bent van ons heil. Dat we alleen tot onze bestemming komen wanneer u ons hart vervult. Laat zo het getuigenis uitgaan van uw kerk, van ons leven in deze wereld. U bidt om vergeving voor de zonde die we hebben gedaan. Zie ons aan in Christus en reinig ons. Heere, van de verkeerde gedachten die we met ons meedragen. Woorden die niet goed waren in uw ogen. Waarmee we u en onze naasten niet dienen. Die niet eerlijk waren of die niet naar waarheid waren. Heere, onze daden en tekortkomingen. Ja, alles waarmee wij u niet hebben geëerd. Wilt u de zonde ons genadig vergeven. We bidden voor de overheid. Geef die wijsheid om het volk goed te regeren. Om in ons land het goede te doen. We bidden voor mensen die ook vanuit de christelijke levensovertuiging daarin hun taak hebben. Wilt u hen daarin helpen en zegenen. En dat ze zo ook door u gebruikt mogen worden tot zegen van ons land. Heere, zo leggen we deze dingen voor u neer. Hoor ons gebed en wees ons nabij om Christus wil. Amen. We gaan vanavond lezen in het Nieuwe Testament uit de eerste zendbrief van Petrus. De schriftlezing vindt u in 1 Petrus 1. En dan de versen 1 tot en met 12. Eerste algemene brief van apostel Petrus. En wij lezen het woord van God in hoofdstuk 1 als volgt. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomst de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu, voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, dat die mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzocht op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Zover de schriftlezing. We lezen nu uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 1, vraag en antwoord 1. In de afgelopen winterseizoen is uit de catechismus het Onze Vader en het gebed aan de orde geweest. En nu, na de zomervakantie, wil ik beginnen bij het begin van de catechismus. En vanavond is dan zondag 1 aan de beurt. We lezen vraag en antwoord 1. De tweede vraag, die betrek ik een volgende keer bij zondag 2. En de Heidelbergse Catechismus begint met deze vraag. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja, ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. En daaraan verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan hem toegewijd te leven. Tot zover uit de catechismus. Het gaat hier over een gelukkig geloof. Een gelukkig geloof. En we staan in preek stil bij drie aspecten daarvan, drie punten. Ten eerste het middelpunt. Het middelpunt in dat geloof. Ten tweede de inhoud van dat geloof. En ten derde de aansluiting aan dat geloof. Dus over de enige troost. Het is een gelukkig geloof. Het middelpunt ervan, de inhoud en de aansluiting aan dat geloof. We zingen nu van Psalm 119, vers 25 en vers 33. En u kunt uw gaven geven in de collecte. En wij zingen dan van Psalm 119 de versen 25 en 33. Thank you. Gemeente, als u iets zou moeten zeggen, zou moeten vertellen over het christelijk geloof, wat zou u dan zeggen? Bij jou op school, op je werk, vraagt zomaar iemand, zeg, jij gaat altijd naar de kerk. Maakt je geloof jou echt gelukkig? En waarom dan? Nou, zeg dat maar in een paar zinnen. Maakt je geloof je gelukkig? En waarom? Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Specifiek met het christelijk geloof. Het geloof van de christelijke kerk. Nou, zondag 1 zegt het in een paar zinnen. Wat is uw troost? Wat geeft u goede moed? Altijd. Wat is je houvast? Je geluk? Nou, in een notendop vat onze Heidelbergse catechismus dan het christelijk geloof samen. Tenminste, wat er zo geweldig aan is. Het vat samen wat je eraan hebt in leven en sterven. Bijzonder eigenlijk dat dit leerboek direct begint met een samenvatting. De kernzaken die staan kort en krachtig in één antwoord. En dit komt niet aan het einde, wanneer alles eerst helemaal is uitgelegd. Het komt niet pas nadat je er genoeg van hebt geleerd. Nee, onze catechismus valt met de deur in huis. Direct klinkt er een prachtige belijdenis over de enige troost. Over mijn zaligmaker, Jezus Christus. Dat Hij me heeft verlost. Dat ik daar zeker van mag zijn. En dit geloof, dat maakt ons voor eeuwig gelukkig. En dat mag van het begin af aan duidelijk zijn. Wij mogen daarvan leren om niet te beginnen bij een algemeen idee dat er iets is. En dan stap voor stap, na een heel lang verhaal, je dan ook nog iets wil vertellen over de genade. Nee, laat maar zo dat getuigenis horen over de Heere Jezus. Je hoeft niet eerst alle vragen die kunnen opkomen te beantwoorden. Je weet nog niet alles. Dat kun je daarna nog wel leren. Of het verder over hebben. Zeg eerst maar, tenminste dat is op dit punt het voorbeeld van de catechismus. Zeg eerst maar waarom het je gelukkig maakt. Zeg maar welke hoop je hebt. Wat is uw enige en vaste troost? En daarna wordt dat in de catechismus verder uitgelegd. En komen al die dingen veel uitgebreider nog terug. Het geloof leeft. En dan wil je er ook meer over weten. En ook meer over vertellen. Wat is uw enige troost? Niet zomaar een troost voor een bepaalde specifieke tegenslag. Niet een troost waar u voor een tijdje wel wat aan hebt. Maar in alles. Wat er ook gebeurt. Een troost die van kracht is gedurende het hele leven. Zelfs voor het sterven. Nou, dit is mijn troost. Dat ik van Christus ben. Ik ben niet van mezelf, ik sta niet op mezelf, maar ik sta onder hem. Hij is de Heere, hij heeft recht op mij. Ja, dat stuit ons natuurlijk wel tegen de borst. Dat lijkt de moderne mens eigenlijk maar niks. Alsof je een soort bezit bent, eigendom van Christus. En dat hij dan over je beslissen kan. En dat hij over je beschikken kan. En als moderne mensen kunnen dan denken, hoe kun je daar nou eigenlijk gelukkig mee zijn? Want wie wil er niet veel liever zelfstandig zijn? Wie wil er niet zelf bepalen wat je doet en zelf bepalen hoe je leeft? En het leven zelf opknappen. Maar daar loop je mee vast. Toch? Daar loop je vroeg of laat mee vast. In de loop van het leven. En anders toch zeker wanneer het sterven wordt. Ja, ook de huidige, die vrije, die zelfstandige mens, die loopt ermee vast. Je faalt. Of je merkt op zeker moment dat het je toch leeg laat. Je bent diep van binnen eigenlijk wel eenzaam. Nee, zegt die christen van zondag 1. Ik ben blij dat ik niet mijzelf toebehoor. Dat ik niet helemaal op mijzelf moet staan. Maar ik ben van mijn trouwe zaligmaker. Ik ben van Jezus Christus. En dat is mijn enige troost. Zowel in leven als in sterven. We kunnen ook zeggen, deze troost is een persoon. Een goddelijke persoon. Tegelijk is hij een persoon van vlees en bloed. Jezus Christus, mijn heiland. En al mijn vreugde en al mijn zekerheid hangt aan hem. En wat er ook is gebeurd. En wat er verder gebeuren kan. Dit is mijn enige troost. Dat ik Jezus toebehoor. Dat ik voor zijn rekening sta. Dat ik onder zijn hoede ben. Dat ik hem mag dienen. Maar dat geloof. U ook gelukkig. Jazeker. Er is iemand die leeft en hij is groot, hij is machtig en hij is vol ontferming en vol van genade en hij blijft eeuwig trouw. En die is het, die Christus, zegt de christen hier, die is het die mij troost, die mij kent, die mij lief heeft, die mij verlost uit alle nood. Zegt u dat, gemeente, zegt u dat nou van harte na. Op die vraag waarom uw geloof u gelukkig maakt. Hij, mijn trouwe zaligmaker, Jezus. Hij maakt mij gelukkig. Zoals hij is en wat hij doet. En dat ik hem toebehoor. Of moet je zeggen, nou, als ik die vraag moest beantwoorden, dan, ja, dan zou die naam eigenlijk helemaal niet voorkomen. Zou dat mogelijk zijn? Zou je hem bij zo'n vraag kunnen vergeten? Jezus, de zaligmaker? Ja, als dat zo is, dan zit je niet op één lijn met onze Heidelberg. En dan zit u ook niet op één lijn met de apostelen. Voor hen staat Christus in het middelpunt van het geloof. Dat merk je bijvoorbeeld bij Petrus in de schriftlezing. Al hebben zijn lezers zelf de Heer Jezus Christus niet gezien. Ze geloven in hem. Ze hebben hem lief. En zo verheugen zij zich met een onuitsprekelijke vreugde. Het draait om hem. Mijn enige troost, dat ik met lichaam en ziel hem toebehoor. En we kunnen ons afvragen, wie heeft het eigenlijk opgeschreven? Deze woorden. Al heel lang geleden. En wat zou die ervan geweten hebben? Nou, onze catechismus die is opgesteld eigenlijk door een team van predikanten en hoogleraren in Heidelberg, een stad in Duitsland. Dus niet door één, maar door een aantal mensen samen aangewerkt onder leiding van Zacharias Ursinus. Het waren toen roerige tijden in de eeuw van de reformatie. Er woedde een felle strijd tussen de Roomsen en de protestanten. En Ursinus, die moest colleges gaan geven. Theologische colleges. Maar hij vond zichzelf daar veel te jong voor. Toen hem dat werd gevraagd, hem werd opgedragen, was hij 24 jaar. En hij dacht, die taak die is voor mij veel te moeilijk. Maar hij vatte moed. En hij werd getroost toen hij besefte dat de Heere hem voor deze taak riep. En hij werd getroost omdat hij besefte, dan mag ik ook vertrouwen op de hulp van de Heer. Later werd Ursinus dan benoemd in Heidelberg tot professor. En ja, dat verbijsterde hem. Hij schreef er later over. Dat ik dat moet doen. Hoe zou ik dat kunnen? En ook daar zag hij enorm tegenop. En hij voelde zich, schrijft hij zelfs, triest. Maar de belofte van het woord troostte hem. Christus, die heeft mij verlost. En die is ook bereid om mij te helpen. Dat zal hij doen. En dan ben ik bereid om mijn leven en mijn talenten aan hem toe te wijden. Ook voor Ursinus was dat geen dorre theorie, maar een persoonlijke belijdenis. En die vraag is er natuurlijk ook voor u en voor mij. Wat is jouw troost? Zondag 1 zegt dit, dat ik mijn zaligmaker toebehoor. En dat geeft me rust, dat geeft me moed voor leven en sterven. Een gelukkig geloof. Het middelpunt. Daar hebben we eerst bij stilgestaan. Ten tweede de inhoud van dat geloof. Je zou kunnen zeggen, nou, maar kunt u dan iets meer over die zaligmaker vertellen? Wat doet hij en wat heb je dan eigenlijk aan hem? En dan staan er hier drie dingen genoemd. Ten eerste, Christus heeft mij verlost van mijn schuld. Ten tweede, hij bewaart mij voor allerlei gevaren. En ten derde, hij maakt het nieuw van binnen. Hij maakt het nieuw in mijn hart. Dat is wat Christus, de zaligmaker, voor mij doet. En als je daar goed naar kijkt, is dat eigenlijk een geweldige samenvatting. Zo omvattend, zo breed is het eerste antwoord. En deze dingen die genoemd worden, worden later nog verder uitgelegd, uitgebreider. Maar als je naar deze dingen kijkt, dan herkennen we daarin de drie enige God. Je ziet het werk van Christus, hij die de zondaren verlost. Je ziet het werk van de Vader, die alles bestuurt. Je ziet het werk van de Heilige Geest, die in hen woont. Waarom heb je juist deze troost nodig? Tegen welk verdriet eigenlijk? Tegen welke zorg? Welke angst? Ja, u kunt aan van alles denken. En dat mag ook bij dit antwoord. Maar denkt u ook aan uw zonden? Want die bedreigen ons. En die zonden van ons, die bedreigen ons ernstig. Besef dat gevaar, het ontstellend grote gevaar van ons belaste verleden sinds Adam. Er is een schuld. Ons verleden van ons overtreden van de wetten van God, van de dwaasheid om zonder God te willen leven. Dat is een ernstig gevaar die ons alle bedreigt. Straks komt het oordeel. Hoe toornig zal de rechter zijn voor elk verkeerd woord. Vanwege alle liefdeloosheid. Eigenlijk is dat een last om niet te dragen. Maar dit is mijn troost. Zo jubelt deze gelovige christen. Dit is mijn troost. Jezus stortte zijn bloed. Hij, God en mens, gaf zichzelf in de dood. Hoe kostbaar is dat? De eigen geliefde zoon van God. Hij werd mens en hij betaalde met zijn leven voor zondaar. Het is mijn troost. Hij heeft voor al mijn zonden betaald. Voor al die zonden. Volkomen. De schuld is vereffend. En daarom kan ik zonder vrees straks voor de rechter komen. En daarom heeft de duivel geen macht meer op mij. Die zal me nooit meer kunnen losrukken van God. Want mijn schuld is verzoend. Dat is mijn troost. Wanneer we naar het antwoord kijken. Een eerste persoon van Jezus is genoemd. We hem hebben beleden. Wordt dan eerst de verlossing genoemd. De verlossing door zijn bloed. Alleen deze verlossing en deze verzoening opent de poort naar de andere zegeningen. Als Christus voor al onze zonden heeft betaald. Ja, wie kan ons dan eigenlijk nog wat aandoen? Wie kan ons veroordelen? Er zijn nog wel meer gevaren. De gevaren om ons heen. Ja, denk ook aan de gevaar in het verkeer. Of de gevaar op het werk. Ongeval. Een oneerlijke behandeling. Gevaren voor je gezondheid. Een ziekte. Of dat je een geliefde verliest. Zoveel gevaren en nood. Die je kunnen treffen of waarvoor je kunt vrezen. Of een slachtoffer worden van een misdaad. Er is heel veel leed in de wereld wat je kan overkomen, waar je bang voor kunt zijn. Welke troost heeft een christen tegenover al dat gevaar? Dat is deze. Die zaligmaker die mij verloste met zijn bloed. Die is ook een machtige koning. Die als de goede herder mij bescherming biedt. Christus waakt over mij in de naam van de Vader. Zonder de wil van mijn hemelse Vader kan geen haar van mijn hoofd vallen. Wees maar gerust. Hij ziet ons overal gaan. Hij is met zijn engelen om ons heen. Ja. Er kan wel iets ergs gebeuren. Dat weten we best. Hoe vaak ervaren we het ook niet. Dat je toch ontslag krijgt. Of dat je een aanrijding krijgt. Of een ziekte. Die je leven afbreekt. Maar de Vader weet ervan. En Christus die weet dat zo te sturen. Die weet dat zo te gebruiken. Dat alles moet bijdragen. Aan mijn zaligheid. Dat ook het lijden. Al kan dat nog zo diep zijn. Dat het de gelovige zal louteren. Zal vormen. Het zal ten dienste staan van iets beters. Juist een christen, kind van God, heeft nog een zorg. Eigenlijk nog een heel andere zorg. Nog iets wat hem kan teneerdrukken en waarmee hij zo kan worstelen. En dat is met zichzelf. Met je eigen hart. Wat daarin omgaat. Aan twijfel, wat daarin omgaat aan weerstand, aan traagheid, wat er in je eigen hart zit, aan ondankbaarheid of aan foute begeerte, hoe moet het daar toch mee? Dat er van die vragen kunnen zijn. In je hart is het woord van God wel waar? Of mag ik na mijn sterven die hemelse heerlijkheid binnen? Blijf ik liever toch wel mijn eigen ding doen, in plaats van te luisteren naar hem. Nou, daarom is er nog iets wat de zaligmaker Jezus Christus doet. Hij komt ook met zijn Heilige Geest in ons wonen. En door die geest leer ik vertrouwen. Door die geest krijg ik rust. krijg ik zekerheid dat God mijn Vader is. Het is door Gods geest dat het niet langs ons heen gaat, maar dat het evangelie beslag legt op ons hart. Dat ons hart open gaat en dat daar geestelijk leven komt. Door de Heilige Geest. Ja, en als er geestelijk leven komt, dan leer ik geloven. Dan mag ik vertrouwen in Jezus. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. Die onvergankelijke erfenis die in de hemel wordt bewaard, die is ook voor mij. Dat is het werk van de Heilige Geest. En als Christus met die geest in ons komt wonen, dan buigt hij ook ons verlangen om. Er komt een liefde tot God, een diepe, een sterke liefde tot God. Je krijgt honger naar het woord. Er komt een verlangen om het woord van God te horen. Om hem onder het woord te ontmoeten. De erediensten gaan een belangrijke plaats krijgen in je leven. Hoogtepunt. In de week zit er van nature niet in. Dan willen wij de Here de eer niet geven. Misschien willen we nog wel godsdienstige dingen doen en ergens aan meedoen, maar niet dat zijn geboden het hoogste gezag hebben. Niet dat ik mezelf verloochen om met hem te lijden en het kruis te dragen. Niet dat ik alle haat en alle jaloezie en alle hebzucht ook afleg. Christus die maakt dat anders. Door zijn geest buigt hij onze wil naar God toe. Zodat we oprecht, zodat we vanuit ons hart naar hem willen luisteren. Voortaan mag hij het zeggen. Wat ik doe en wat ik laat. Voortaan sta ik volledig mijn heiland ten dienste. Dat is mijn verlangen. Dan gaat het met vallen en opstaan. Maar als hij een groot wordt gemaakt. Waarom maakt het geloof in Christus u gelukkig? Hij doet alles voor mij. Er is iemand die mij redt. Er is iemand die mij troost biedt in leven en sterven. En dat is de Heer Jezus, de Zoon van God. En wat hij voor ons doet. Nou, lees het in deze samenvatting. In deze drie onderdelen. En het is zo omvattend wie hem heeft. Wie dit weet. Wie dit gelooft. Die kan altijd getroost leven. Die kan eenmaal getroost sterven. Wanneer we dat in gedachten houden, voor ogen hebben in het geloof. Christus, hij is een volkomen zaligmaker. Hij ontfermt zich over mijn lichaam en over mijn ziel. Hij blijft trouw alle dagen, ook in het uur van de dood. Ja, wat kun je dan zelf nog? Wat moeten wij daaraan toevoegen? Vertrouw heel je bestaan. Maar aan hem toe. Zondag 1 noemt lichaam en ziel, noemt leven en sterven. Hij heeft betaald voor al mijn zonden, hij heeft dat volkomen gedaan. Iedere zonde, de kleinste en de grootste, is voor hem weg. Hij verlost uit alle heerschappij van de duivel. Zelfs alle dingen moeten meewerken aan mijn zaligheid. Het is zo omvattend. En de veelheid en de zorgen die je kunt hebben. En de veelheid aan zonden, de veelheid aan gebreken, de veelheid van de aanklachten door ons geweten, de veelheid van wat er tegen getuigt, heel die veelheid, dat wordt verslonden door die ene middelaar, door hem gedragen, door hem meegenomen. Het wordt door hem meegenomen, door het ene offer, op Golgotha gebracht. En daarom geeft dat een volkomen zaligheid en geeft dat een eeuwige vreugde. De enige troost die ook alles kan dragen. Gelukkig geloof. Het middelpunt is Jezus Christus. De inhoud is hier alvast in drie delen samengevat. Ten derde staan we ook stil bij de aansluiting aan dat geloof. Want nu kan het gebeuren dat er iemand denkt, het klinkt allemaal wel mooi, maar ja, als ik eerlijk ben, het raakt me niet. Hoe geweldig dat ook is opgeschreven, maakt me toch niet blij. Het biedt mij geen troost. Het sluit niet bij mij aan. Hoe zou dat komen? Ja, die christen van zondag 1, die heeft een gelukkig geloof. En misschien trekt het u wel. Of soms. Maar u hebt het niet. Het kan zijn dat je er ook niet echt mee bezig bent. Nou, laat mij dan eerst eens deze vraag stellen. Zie je niet dat je juist dit wat hier staat, dat je juist dit het allerhardst nodig hebt? Zie je dan niet welk gevaar er dreigt? Ervaar je niet de last van je schuld? Ervaar je de macht van de duivel niet? Weet je nog niet hoe onwillig je van nature bent? Om ons die troost in Christus te laten zien en om ons ertoe te brengen dat wij dat evangelie ook echt zullen omhelzen, daarvoor laat God ons ook iets van onze nood zien. Dat je dat gaat beseffen. Hij brengt je misschien in gevaar. Hij laat ons ontdekken dat wij schuldig staan. We ervaren het lijden van deze wereld. En gaan erover nadenken. En dat met het doel dat u Christus zult zoeken. Dat u die zalig maken van lichaam en ziel zult gaan waarderen. Zodat zijn bloed ook mij kostbaar wordt. Dat ik als een arme zondaar alleen maar gerust kan zijn. Met deze volkomen zaligmaker, die alles heeft verworven, die alles toepast door zijn geest. Ook al kregen we Christus lief, ook al vernieuwde de Heilige Geest inderdaad al ons hart, toch kan iemand nog steeds het zich wel eens afvragen. Ja, is het ook voor mij? Ben ik er echt een van de Heer Jezus? Kan ik dit getuigenis helemaal naspreken? Dat is geen vreemde vraag, hoor. In de doop, als kind, is hij al begonnen. Dat de Heer je heeft geroepen. Zeg, je hoort bij mij. Ik reken je tot mijn gemeente. Ik heb recht op je hart. Ik heb recht op heel je leven. Op je toewijding. Wat hebt u daarmee gedaan? Hebt u dan ook uw schuld bij hem gebracht? Aan zijn voeten gelegd? En gaf je dan ook je hart aan hem onvoorwaardelijk? De Heilige Geest. Die brengt niet alleen die zekerheid in het hart, wat hier wordt genoemd, die verzekering. Maar het is ook het werk van de Heilige Geest om ons te verontrusten. Het is ook het werk van de Heilige Geest om mensen wakker te schudden. Geestelijk dode zondaar. Wakker te maken. Erbij te roepen. Om je geweten onrustig te maken. Om een mens te laten merken hoe arm hij is zonder God. En hoe godloos zijn hart van nature is. Dat je eigenlijk alles mist als je Christus niet kent. En daarom, als je nu ook een onrustig geweten hebt, wees daar niet bang voor. Als je dat wel eens merkt, dat gevoel van armoede. Wees er niet bang voor. Want dat kan je leren luisteren. dat je des te beter leert luisteren naar het evangelie. Dat God je eraan herinnert dat je de vrede moet zoeken. Dat God je aanspoort om te bidden om genade. Dat je die woorden van God ook des te meer gaat indrinken. De Heilige Geest. Ook als Hij je onrustig maakt. Hij leert ons naar het evangelie te luisteren. En om dan Christus aan te nemen. Om op Hem te gaan vertrouwen. Om dat aanbod van de genade ook werkelijk met heel je hart te aanvaarden en te geloven in de beloften van vergeving en eeuwig leven. Ja, door Gods geest vinden we zo de aansluiting bij dat heil van Christus. De Heidelbergse Catechismus die gaat ons die weg ook wijzen in het vervolg. Vanuit deze prachtige samenvatting, als de inleiding van het leerboek, gaan we dan stap voor stap leren wat wij moeten weten en hoe wij met dit geloof nu ook zelf kunnen leven en eens ook getroost zullen kunnen sterven. Ben je het soms weer kwijt? Ben je misschien toch weer bang? Of onzeker? Voel je je ongelukkig? Ga maar weer terug naar het begin. Onze enige troost, dat is een persoon. Onze enige troost ligt in Jezus Christus, omdat Hij mijn trouwe zaligmaker is. Zie op Hem. Zie op de Heer Jezus, wat Hij doet. Hoe Hij verlost, hoe Hij bewaart, hoe Hij vernieuwt. Want dit te weten, met hart en ziel, dat geeft een rijke troost. Dat doet ons uitzien met verwachting. De Heere zelf zal het goed maken. Hij heeft ervoor betaald met zijn bloed. Hij vervult zijn belofte en Hij brengt zijn kerk tot de volle zaligheid. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 23. Over de Heere als herder. En Jezus Christus heeft ook gezegd: ik ben de goede herder. Hij is de volle vervulling van wat de schrift en ook deze psalm ons leert over de herder. Psalm 23, en we gaan alle drie de versen zingen. Vers 1, 2 en 3 van Psalm 23. In ons dankgebed willen we ook bidden voor Elsbeth van Ooyen. Zij is verhuisd naar een eigen appartement in Wijk en Aalburg. Laten we samen de Heer danken en bidden. Grote God, barmhartige Vader in de hemel, u brengen wij dank voor uw Zoon Jezus Christus, voor het werk van u, de genade van u, zo volkomen, het heil van de betaling van de schuld, de verlossing uit de macht van de boze, de bewaring en leiding van het leven. De Heilige Geest die werkt in harten om ons gewillig te maken en te verzekeren van uw beloften van de eeuwige, van het eeuwige leven. Heere, en wanneer we uw woorden overdenken uit de schrift en uw beloften, en zo de volheid in Christus, dan brengen we u daarvoor de lof. Het is louter genade en goedheid. U komt daarvoor alle eer toe tot in alle eeuwigheid. En zo onderwijst u ook uw kerk. Bewaar ons bij die troost. Leer ons eruit te leven. De Heer Jezus Christus te zoeken voor al onze noden. En Heere, wij bidden van u, wanneer er twijfel is, of het zo ver weg lijkt, wilt u zelf ook met uw Heilige Geest weer nabij komen, ons sterk in het geloof en daarin doen wandelen. Help ons ook in deze week. De dingen die voor ons liggen, die we te doen hebben, die we meemaken, vreugde en zorgen, mogen onze weg met u gaan. Daarin gehoorzaam zijn aan uw geboden, uw liefhebben met heel ons hart. Heere, leid ons zo met uw Heilige Geest, bewaar uw kerk, bovenal bij uw woord, breid eruit, dat zondaren verlossing vinden. En Heere, geef zo dat er ook een verwachting in het hart is, dat wij ook hier in de gemeente, in ons land, leven met de verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus en daarvan getuigen zijn. Heere, gedenk zieken, mensen in rouw of met andere zorgen, wilt u hen helpen. U bidden voor Elsbeth van Ooyen, nu ze verhuisd is naar Wijk en Aalburg en daar op zichzelf is gaan wonen. We danken u voor de mogelijkheid voor haar en wilt u haar zegenen, de nieuwe plek om te wonen, dat ze het er goed zal hebben, dat ze uw nabijheid mag ervaren, dat u zelf ook met haar meegaan. Ook nu nog maar zo kort geleden, haar vader is overleden, bidden we ook voor haar en haar familie en ook voor haar moeder, dat u daarin troost en helpt, ook in de herinneringen die daaraan zijn. Zo dragen we ook haar moeder aan u op. Wilt u ook haar gedenken in de veranderingen die ze meemaakt. We bidden dat u zo ons hoort en onze gebeden wilt verhoren in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat u uw eigen naam verheerlijkt in ons hart, maar ook in onze woorden en daden tot eer van u. Uit genade. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten ten troost, verspreid in smarten. Psalm 97, vers 7. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.